Welkom bij deze nieuwe podcastserie Oud Goud van DanielOnline.nu. In 4 afleveringen bespreek ik met Gerben van der Wulp de bekende oudvader Alexander Comrie. Hij is in Schotland opgegroeid, maar in Nederland werd hij van theologische betekenis. Gerben, kun je een korte profielschets maken van deze Alexander?
Arjen, fijn dat we weer een nieuwe oudvader bespreken in deze mooie podcastserie. Graag wil ik wat vertellen over Comrie. Ik heb al wat onderzoek naar gedaan en een proefschrift gebruikt van dokter Honig. Met dezelfde titel als zijn naam is, Alexander Comrie. Dus daar komt de informatie veelal vandaan. Betrouwbare informatie dus. Ja, inderdaad, geboren in Perth in Schotland in 1706. Ook al is daar niet iedereen over eens. Sommigen zeggen 1707. Maar ja, goed, ergens in die omgeving in Schotland is hij dus geboren. En dan een hele mooie link met een andere, ja, de jongste puritein noemen ze die, hè, Andrew Gray, waar ook wel eens een oud goud van is verschenen in Daniel. Er is een lijn met Andrew Gray. Hoe zit dat? Zijn overgrootmoeder van zijn moeders kant is getrouwd geweest met Andrew Gray.
Oké. Dus de overgrootmoeder van zijn schoonmoeder.
De overgrootmoeder van zijn moeders kant.
De overgrootmoeder van zijn moeders kant. Oké.
Ja, dat is even puzzelen. Ja. Maar er is dus een lijntje met Andrew Gray.
Ja.
Een
mooi.
Bekende Puritijnse prediker die heel jong is gestorven. Nou, uit dat huwelijk zijn twee kinderen geboren. Waar er dan één vroeg van overleed. Mevrouw Gray die trouwde later opnieuw. En dat was weer een prediker, Mr. Hutchison. En in die lijn komt dan uiteindelijk ook Alexander Comrie ter wereld. Van zijn vroege jeugd is weinig bekend. Waarschijnlijk heeft hij een gymnasium bezocht en klassieke talen studeert. Hij was in ieder geval heel erg intelligent en dat blijkt later ook wel uit zijn geschriften en uit zijn leven. Hij heeft in ieder geval goed onderwijs genoten, wat ook wel blijkt. Als je zijn geschriften leest, het is niet alleen een intelligente man, maar er worden hele rake dingen gezegd. Hij gebruikt ook een mooi taalkleed. Wel kun je merken dat hij altijd ook Brit is gebleven, om het zo te zeggen. Aan zijn geschriften moet behoorlijk wat gesleuteld worden, omdat hij nog best wel Brits dacht. Je kunt het ook wel vinden in de woordvolgorde, in de zinvolgorde, laten we zeggen, in zijn geschriften.
Een beetje Engels-Nederlands.
Ja. Dat goede onderwijs heeft in ieder geval een verlangen bij hem gewerkt om de Heer te dienen en te vrezen. En dat blijkt dan ook al vrij jong in zijn leven. We hebben geen uitgebreide bekeringsgeschiedenis of iets dergelijks. Wel weten we dit, en dat is wel een heel mooi feit om te melden, dat hij al vroeg onder invloed kwam, onder de goede invloed van de broeders Erskine. Ralph en Ebenezer Erskine. Dat waren natuurlijk de Marrow Men. Die zijn ook onder ons heel bekend en geliefd. En ook onder invloed van de prediking van Thomas Boston, die wij natuurlijk kennen van de viervoudige staat. In die omgeving heeft hij ook belijdenis afgelegd. Dus in dat denken is hij grootgebracht. Daarin is hij geworteld.
Ja,
dat neemt hij straks mee naar Nederland. Zijn vader zat in de handel, dus daar begon hij zijn werkzaamheden. En dat bedrijf dat wordt getroffen door een ernstige financiële crisis. En dat was de oorzaak waardoor hij de oversteek maakt richting ons land.
Ja, precies. Ja. En over dat geboortejaar, daar is veel twijfel over, maar dat staat natuurlijk los van twee keer geboren worden.
Ja, dat is wel een mooi lijntje inderdaad. Ja. zoals ik net ook inderdaad aangaf, we weten niet precies wanneer. En we zeggen ook vaak in de kerk dat dat ook niet het allerbelangrijkste is. Dat we precies de datum weten wanneer, als dat maar heeft plaatsgevonden.
Ja. En zijn vader was dus actief in de handel en daar begon Alexander dus ook. En daar gingen ze ook in Nederland dan met de handel in Nederland verder?
Hij komt inderdaad in Nederland terecht op een kantoor. Maar de werkgever van Comrie, van Alexander, die merkt dat hij met zijn hoofd eigenlijk veel meer bij de theologie zit dan bij de handel. Dus die neemt contact op met vrienden. En die zorgen ervoor dat er financiële middelen komen. Dat Comrie kan gaan studeren. Eerst theologie in Groningen. en later filosofie en feite. Maar ze hadden ook wel een agenda daarmee, want ze zochten ook eigenlijk iemand dat veld waar zoveel gebeurde op dat moment, ook in ons vaderland, waar remonstrantisme op grote schaal ook verder zijn vleugels uitsloeg, om iemand te vinden die hun zegspan werd. En dat zou Alexander van Beuren ook worden.
Ja, dus de handelsgeest van zijn werkgever, die had er wel meer idee bij om Alexander deze studie te laten volgen.
Ja, die zagen wat in hem.
Ja. Dus als ik het goed begrijp, de handelaar die werd dominee. Handelaar op de markt van vrije genade.
Het ging zo, toen de koopman of de werkgever, op wiens kantoor Combrie werkte, merkte dat de belangstelling van Combrie niet op de handel, maar op het predikambt was gericht, nam hij contact op met vrienden die ervoor zorgden dat er financiële middelen beschikbaar kwamen, zodat Combrie kon gaan studeren. En je bent handelaar of je bent het niet, maar de werkgever van Combrie die had wel een agenda. Die zag in Combrie een zegsman om dadelijk, daar werd hij eigenlijk al voor geselecteerd om straks in de gemeente van Woudbrugge het op te nemen tegen twee eigenlijk vijanden, het remonstrantisme en ook de verlichting, om daarin een figuur te vinden die hun zegsman zou worden. En dat zou Combrie dan moeten worden en zij zouden dat financieren en dat hebben ze ook gedaan. Dus Combrie gaat eerst studeren theologie in Groningen en daarna filosofie en theologie in Leiden. Hij promoveert in 1734 en een jaar daarna wordt hij de predikant in Woudbrugge. En dat zou hij altijd blijven.
Ja, precies. Dus één beroep gehad, of zeven beroepen gehad en beroep aan naar Woudbrugge aangenomen en daar heeft hij zijn hele leven, is hij daar predikant geweest. En hoe is het predikantschap van Alexander Combrie te typeren? Als ik dat in het metafoor van kamers zou moeten doen, is het dan was het een luie predikant van de slaapkamer? Of was het vooral een hele studerende predikant, dus de studeerkamer? Of was die veel in huiskamers te vinden van gemeenteleden? Of wat typeert Combrie?
Zal ik een stukje voorlezen wat Combrie zelf zegt in zijn meest bekende boek, denk ik, Eigenschappen. Hij heeft er dit over gezegd. We hopen dat u er goed begrip voor kunt opbrengen dat we er zo weinig op uitgaan. We hebben hiervan nooit een gewoonte gemaakt, dus huiskamer, zoals sommige anderen die dat met veel stichting doen. U ziet door dit boek dat we, ook al komen we niet op gezelschappen, onze tijd toch goed kunnen besteden. Ik werk alleen, terwijl niemand me ziet. Slaapkamer valt ook af. Dus er blijft er nog één over en dat is de studeerkamer. Gaan we er zelf niet vaak op uit, zo zegt Combrie, we geven echter nu en dan een nuttig boekje uit, dat u dan weer kunt gebruiken en waardoor u kunt denken aan de stof die we in de preken behandeld hebben.
Ja, ik zie hier inderdaad ook al een stapeltje publicaties liggen. Daar wil ik volgende aflevering met je over doorpraten. Misschien kun je in deze profielschets nog wat zeggen over zijn gezinsleven.
Combrie is 3 keer getrouwd geweest. 2 maal ontviel hem zijn vrouw en zijn derde en laatste vrouw overleed hem. Toen Combrie 31 jaar oud was, trad hij in het huwelijk met Johanna de Heide. Een jaartje later ongeveer kreeg ze een dochter. Zijn vrouw stierf in het kraambed. Alleen van deze vrouw lezen we in de aantekeningen van Combrie iets terug. Het mooie is dat het bekende boekje, het ABC van het geloof, ook op haar aandringen uitgegeven is. In 1741 trouwt Combrie met Maria van der Peil. Zij is heel vermogend, dus zorgt ervoor dat Combrie geen geldzorg heeft. In 1766 trouwt Combrie voor de 3e keer met een aanmerkelijk jongere dame, Catharina de Reus, en zij overleeft hem.
En Combrie heeft ook kinderen gekregen?
Ja. In het eerste huwelijk wordt er een dochter geboren, dat is Rachel Cornelia, en die sterft helaas ook op 36-jarige leeftijd. Dus de huwelijk heeft Combrie een dochter gekregen. Okay. Maar zijn vrouw stierf toen in het
kraam. Ja, precies. Ja. Nou, Gerben, dank voor deze profielschets. Alexander was dus veel in zijn studeerkamer te vinden en heeft ook heel veel gepubliceerd. En daar gaan we dus de volgende aflevering over verder. Kijk op onze website danielonline.nu voor de andere publicaties in de vorm van podcast, blog of video. Tot de volgende keer.